Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
België, is dat alleen Vlaanderen? Of beft die ook door tot helemaal tot diep in Luik?
Nee, ik denk wordt er in Wallonië ook
Vlaming beft geen...
Nee?
Een Vlaming beft zeker geen Waal. Nee,
dat
denk ik ook.
Andersom
niet.
Ligt het minder gevoelig.
And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen.
Ja, ik zal even wat signeren voor jou ook.
Ja, we zijn begonnen inmiddels met podcast aflevering Pellen. 28. En tegenover mij zit Henk Spaan, een gelukkige schrijver. Hij heeft zojuist afgescheiden het boek Stappen tellen. En op dit moment signeert hij een boek voor Michel van Egmond.
Nee, voor jou. Het staat voor Hugo. Ja, ik wil het ook aan Michel geven, maar dat heeft weinig zin.
Michel krijgt toch straks ook een boek? We hebben hier toch uiteraard genoeg boeken staan?
Nee, nogal logisch.
Ook voor de publiciteit staat er een boek rechtop. Net als we naar een programma kijken met Van der Gijp, Derksen en Gené.
Nou ja, we leren het hier van de meester.
Ja, ik vind het ook heel hinderlijk dat mijn boek er niet gewoon staat. Ik ben dat wel gewend, zo'n tafel, daar staat mijn boek, punt. Ja, nou, nou staat er opeens een boek van Henk Spaan. Wat is dat voor onzin?
Nou, de Annemiek van Ambo Antos kwam net met de boeken aanzetten. Dus als jij iemand van publiciteit, van Insight stuurt, dan kan dat allemaal geregeld worden.
Dat doe ik allemaal zelf. En Frans doet dat ook. Wij komen gewoon volgende keer met een linnen tasje met al die oude rotzooi van ons.
Zo'n rolkoffertje.
Zo'n rolkoffer.
En dan daar twee stapeltjes.
Ja, een enorme Berlijnse muur van boeken van ons.
Van die pallets zetten we neer.
Ja.
U hoorde ook al het stemgeluid van Frans Tomezen, die zo vriendelijk is geweest om het boek dat wij, Michel en ik, gratis gaan krijgen, te kopen. Hij vertelde zelfs het wonderlijke detail dat hij dat boekje moest vervoeren, Frans, in een tas.
Ja, dat vond ik een minpuntje van de uitgeverij. Dat ik moest een Herman Koch tas pakken om het boek in te kunnen vervoeren. Want,
nou ja, mijn tassen waren nog niet klaar.
Nee, maar dat is een beetje dat wat mensen vroeger deden als ze een seksboekje gingen kopen. Dat ze dan Vrij Nederland kochten om eromheen te doen, weet je wel.
Om nog
een beetje niveau te suggereren in het winkelcentrum als ze naar de auto liepen. Dat is dit natuurlijk, dat tasje. Dankjewel, Henk.
In de boekhandel liep het heel goed, want dat was het laatste exemplaar.
Van in Haarlem?
Bij de kassa, ja.
Oh ja, dat is
dacht
goed.
Hij bij de kassa?
Dat is goed nieuws.
Ja. Dan heb je connecties, Henk, want als je bij de kassa mag liggen, dan heb je ingangen.
Welke bladzijde ben je nu?
Stappen tellen, 109.
Oh, nou dan ben je over de helft.
Dik over de helft. Dat is een bescheiden...
Wil je al een eerste indruk geven of wacht je nog even tot een volgende aflevering tot je hem uit hebt?
Nee, ik lees het met plezier. Het is een hoop gemopper, maar ik heb zelf ook de neiging wel eens een klacht te uiten over het bestaan op aarde. Dus en... Wat uit het boek blijkt, het gaat over ouderdom, maar je wordt er dus heel oud mee en je blijft er heel gezond bij klagen.
Ja, en werken.
Nou, er wordt niet veel gewerkt. Ze zitten veel in Italië.
Ja, dat is wel waar. Maar hij denkt dat hij werkt omdat hij mails schrijft naar die hoofdpersoon, naar bedrijven die hem irriteren.
Ja, dat is erg leuk. Het is eigenlijk een grote ingezonde brief tegen het leven, ja.
Ja.
Zal ik die ene vraag dan maar stellen die natuurlijk, want jij komt aan veel tafels aan het woord. En dan komt altijd die vraag, Henk, is dit ook autobiografisch?
Ja, dat valt me wel op dat mensen kunnen dat bijna niet loszien, zo'n fictief personage van de schrijver. Dat is vrijwel onmogelijk. Het geeft de interviewer een soort van houvast om in ieder geval bijna zeker te weten, ja, er moet iets van jezelf in zitten.
En hoe zie je dat zelf eigenlijk? Jij ziet het als een heel ander persoon, toch?
Ja, ik zie het als een ander persoon. Aan de andere kant, ik weet niet meer wie het heeft gezegd, maar er zit wel een kern van waarheid in. Schrijf alleen maar over dingen die je kent, die je weet. En dat is natuurlijk een goed advies als je Philip Roth leest, dan denk je van, goh, wat een rijke verbeeldingskracht heeft deze man. Maar er komt wel veel anekdotiek uit zijn eigen leven aan te pas.
Dat kan ik bevestigen. Ik had toch vaak hoorde ik jouw stem, jouw welluidende stemgeluid bij sommige, vooral kritische geluiden, zou ik maar zeggen. Dus dat.
Dan kan je nagaan wat jij gaat denken als de seksscènes komen in deel 2.
Ah, die zitten erin.
Oh, die zitten er al in. En had je toen ook moeite om dat los te zien van Henk zelf, of ging dat wel?
Nou, die hoofdpersoon die komt bij een meertje wel terecht in een.
Maar dan is hij pas 35, hè?
Oh, gelukkig. Nee.
Maar weet je waar? Het is een gezond jong iemand. Zeker wist dat het autobiografisch was. Daar sprak een enorm ongemak uit. Als Jan Kramer daar had gelegen aan dat bosmeertje, was het een hele andere scène geworden.
Henk, een seksscène.
Ik Waarom? Ga je echt niet over uitweiden.
Nee, maar het grappige
is...
Het is
een unique selling point. Dat gaat hij niet weggeven.
Maar de hoofdpersoon kan het zich niet meer herinneren. En de schrijver zelf ook niet. Dus het blijft een beetje in de lucht hangen.
Wat er precies gebeurd is.
Dat moet je zelf eigenlijk invullen. En ja. Dat heb ik toch maar gedaan.
Heeft het nog een band met voetbal, Henk, toevallig?
Nee, nergens.
Jawel, er wordt wel naar voetbal gekeken. En naar tennis.
Oh ja, ja. Er wordt naar Wimbledon finale gekeken. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Goed, lieve luisteraars, stappen tellen, mocht u interesse hebben. Het is te verkrijgen in de betere boekhandel. En natuurlijk, ja, het kan ook besteld worden, zo gaat dat. In dat opzicht moet ik eventjes zeggen, Ster, ja, komt-ie Henk, Toto?
Ja, maar deze uitzending kon alleen maar tot stand komen dankzij de medewerking van Toto. Dat wil zeggen, met uitzondering van mensen beneden de 18 jaar, want die mogen niet wedden. Ster.
Ja, zo gaat het tegenwoordig bij NPO Radio 1. Hè? Heb je het niet gehoord?
Dus nee.
Ster.
Heeft iemand Dansmarathon gekeken?
Nee.
Nee.
Van begin tot eind?
Nee, joh. Nee, het is het gekke dat...
Het had toch 2 miljoen bijna kijkers.
Ja, unieke kijkers. Hè? Het laatste uur had 1 miljoen. Maar ik zag op Twitter, er waren mensen helemaal verslaafd. Die keken elke seconde bijna. Ja, wel omdat het zo'n enorm cultgehalte scheen te hebben. En dan zaten ze dan over te twitteren van die en die moet winnen. Ik hoop dat die en die dood neervallen.
John de Mol heeft dat, begreep ik net. Ik zat te luisteren naar NPO 1. Heb jij het ook gehoord?
Ja.
They shoot horses, don't they?
Ja. En Jan Slachter die dan de hele tijd krampachtig John de Mol zit te verdedigen. Voor zijn zoveelste echt ordinaire concept. Moet altijd erg lachen dat John de Mol van zichzelf zegt dat hij zo creatief is. En dat eigenlijk het leukste aspect is van zijn werk, creatief zijn. Dus die ziet dan een speelfilm. Een hele beroemde speelfilm uit het verleden. En dan denkt hij, ik ga daar een format van maken.
1-op-1.
Ja. Ik denk dat als hij de gebroeders Karamazov leest, John de Mol, God zal dat verhoeden, maar dat en is ook bijna onmogelijk, dat hij dan ook denkt van daar zit een concept in.
Ja, of een format, of een musical misschien, hè?
Nee, dat is van de Ende.
Van de Ende.
Ja.
Van de Ende.
Maar de een maakt een spelletje show, de andere maakt er een musical van.
Ja, ja. Ja. Dat is wel een goed idee.
Creatief.
Ja.
Ja, lieve luisteraars, ik probeer dit gesprek op voetbal te krijgen, maar het lukt me maar niet. Maar als ik nou eventjes stilsta bij het afgelopen weekend, dan is het natuurlijk het eerste wat ons allemaal te binnen schiet.
NEC Vitesse.
Ja, NEC moet jij zeggen. Die instortende tribune. Fascinerend beeld overigens. Hè, de spelers van Vitesse die hun overwinning vieren na een afschuwelijke wedstrijd overigens, waarbij iedereen zijn best deed om de ander pijn te doen of te naaien door voor te doen alsof die pijn had. Die wedstrijd kwam maar niet op gang. Het was afschuwelijk. Het stond ook eigenlijk wel symbool voor het hele weekend met heel veel lelijk voetbal. Op AZ na, een wedstrijd die ik jammer genoeg niet heb gezien, dat zou je altijd hebben dan. Maar die tribune die instort, fascinerend beeld, hè, als je dat ziet gebeuren.
Ja, ik vond het toch wel een beetje klein bier, eerlijk gezegd. Maar
want?
Ja, het is zo'n eigenlijk een randje was het van die tribune. En ik vond eigenlijk plaatselijk nieuws. Ik heb vroeger ook voor een regionale krant gewerkt. En dat zou bij ons op de regiopagina zijn gekomen, denk ik. En
dat er geen gewonden zijn gevallen.
Geen gewonden gevallen. En,
nou, in dat opzicht inderdaad. Het is verrassend weinig gewonden, laat staan doden.
Ja, maar omdat er 3 vuilniscontainers onder stonden.
Ja, of ze hadden voorgesorteerd op die hele slechte tribunes en die hadden ze voor de zekerheid neergezet.
Nou ja, ze slopen natuurlijk toen bij Nice, wat was het, die wedstrijd in Frankrijk. Ze slopen natuurlijk van alles, die uitsupporters. Dus het kan ook zijn dat ze die tribune zelf gesloopt hebben. En dan moet je ook niet gek opkijken als je eraf dondert.
Ik zou dit niet graag voor mijn rekening willen nemen, deze...
Deze ludieke grap.
Nee. Bouwde uitspraak.
Oh, daar komt Frans wel mee weg. Ik maak even een uitstapje naar het boek dat geschreven is door Harry van Wijnen, ons allen wel bekend. De Kuip, een boek uit de jaren 80. De geschiedenis van het stadion Feyenoord. En dan kom je bij bladzijde 69. Ik lees even voor uit wat Harry van Wijnen schreef. Een gedenkwaardig moment in de geschiedenis van het stadion Feyenoord. De proefbelasting in het najaar van 1936, om uit te testen of de betonnen tribunes tegen een stampende en juichende menigte bestand waren, liet de aannemer 1500 mariniers en werkloze mannen op commando juichen en springen. Ze werden daarvoor beloond met een borrel en een sigaar. De tribune doorstond de proef glansrijk.
Ja, en een schitterende foto erbij van die man. Een man van de politie, geloof ik, met een ouderwetse roeptoeter.
Ja.
Die dan zegt: oké, nu allemaal juichen.
Ja.
En het is eigenlijk. Is
het vakkie S? Dit?
Ja, dat kan je niet zien. Het is of aan de andere kant, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik ben ook zo benieuwd, wat hadden die mensen nou gekregen als het was mislukt? Want de proef lukte en ze kregen een borrel en een sigaar.
Een begrafenis, denk ik. Gratis. Maar ja, goed.
Ik moest er ook aan denken, aan dit, precies aan deze foto. Dat is wel toevallig dat jij dat ook hebt. En ik dacht later ook, dit is eigenlijk de eerste keer dat er in de Kuip werd gejuicht zonder dat er een bal aan te pas kwam. Op een woensdag of een dinsdagmiddag staan daar mensen te juichen. En dat is eigenlijk later nog wel vaker voorgekomen toen je die beroemde Coumoulin-imitator had. Hè? Die man die op het veld in de rust in een Feyenoord shirt Coumoulin nadeed en met een denkbeeldige bal een denkbeeldig doelpunt maakte. En er gingen 65.000 mensen juichen.
Geweldig. Ik heb hem ook op het kasteel gezien.
Ja, hij deed het ook wel eens in de stad vroeger. Hè? Ik heb die man wel eens opgezocht voor een verhaal. Later kon je hem boeken voor feesten en partijen. Zoals ook die man die vroeger bij de Fred Oster Show met die bak met die hamsters of die cavia's kwam.
Ja.
Die kon je ook nog 20 jaar lang op je verjaardag. Kon
die is miljonair. Sjaki Zwart zat erbij.
Sjaki Zwart, Corrie van Gorp.
Maar
die man die kon je dus ook bellen. En dat deden mensen wel eens. Die zaten dan in de kroeg met z'n allen. En die legden dan allemaal een tientje neer. En dan belden ze hem. En dan kwam hij. En dan deed hij dat of in zijn lange broek of in zijn korte broek. Ligt eraan hoeveel je betaalt. Dan ging hij op de bar staan. Deed hij Coumoulin na. Ging hij weer naar huis.
Mooiste vond ik altijd het opstropen van de mouwen.
Ja.
Dat deed hij aan
die mouwen, ja. En het mooie is natuurlijk ook dat Coumoulin een enorme bloedhekel aan die man had. Die man bedoelde dat als een... Het eerbetoon. Ultieme eerbetoon.
Die ode.
Ik heb die man een keer dus opgezocht.
Oh, ik herinner me. Jij hebt een heel groot verhaal met die man gemaakt.
Ja, ik heb een verhaal met
in
hem
VI,
gemaakt.
In ja. VI,
ja. En ik heb hem ook wel eens voor een camera gesleept. Jaren later. En toen zei ik, zou u mij een plezier willen doen? Ja, ik durf het bijna niet te vragen. Maar wilt u nog één keer? Nou, ik was nog niet uitgesproken. Of hij stond al in de Kuip. En toen hebben we die camera neergezet. Volgens mij een dinsdagochtend. Met een beetje nevel over het veld. En toen hebben we tegen die man geroepen. Oké, gaat u maar. Meneer Korsten heette die, John Korsten. En die begon dus te rennen door die lege Kuip en die bewegingen te maken. En na een kwartiertje zei die cameraman van, nou, we hebben het wel. Toen riep ik, stop maar. Maar dat ging niet meer. Hij kon niet meer stoppen. Nog één voorzet, riep hij. Hij had niet eens een bal bij zich. Nog één voorzet.
Ja, en dan deed hij het zonder publiek.
Zonder publiek, ja.
Maar ik heb echt gezien dat het publiek sloeg aan op die man. Die gierende lach. Maar ik denk dat Coumoulin dwars zat.
Ja,
die dacht dat hij in de maling werd genomen.
Ja,
het
ja.
kwam ook door zijn teamgenoten. Want als hij dan een slechte eerste helft had gespeeld. Koen, de echte Koen. Dan zei Guus Haak in de kleedkamer. Weet je wat, klei jij maar om. We nemen hem wel. Daar werd hij ook gek van.
John Korsten.
Ja. Ja.
En Koen kon zo'n mooi wegwerpgebaar maken.
Ja,
hè?
Ja, ja.
Dat was wel gevaarlijk van Guus Haak om Koen op deze manier te kapittelen. Want Koen had wel de neiging om in de wedstrijd wraak te nemen op zijn medespeler.
Gigantisch veel lul zetten voor 65.000 mensen.
Ja, door ze net 40 centimeter te ver aan te spelen. En dan kon Guus Haak er niet bij. En dan kwam het wegwerpgebaar van Koen. En dan werd Haak uitgefloten door 60.000 man.
En wat hij ook wel eens deed, was vragen om een dieptebal van Rinus Israël. Als hij daar ruzie mee had.
Ja.
En dan zette hij aan om diep te gaan. Op het moment dat Rinus dan aanlegde, stopte die.
Ja.
En dan kwam de dieptepaas. En dan deed Koen Molijn zo'n wegwerpgebaar.
Ja.
Zo van,
ja.
Die zit nou
en dan hier. Ging iedereen fluiten.
Mooi.
En dan maar klagen dat je zo weinig kampioen wordt. Ja,
maar toen werden ze best vaak kampioen nog.
Ja, het zit er dit jaar niet in. Ze vielen tegen Michel.
Nee, ze storten misschien wel zelfs wel een beetje in elkaar. Hè? Wat de logica ook wel voorspelt eigenlijk, toch? Als je met een hele krappe selectie heel veel wedstrijden gaat spelen op een heel hoog tempo. En een trainer hebt die dat ook verlangt dat je dat 90 minuten lang doet. Ja, op een gegeven moment houdt het op. En misschien is dat nu wel zo. Je weet het nooit zeker.
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat Slot is gewoon een goede trainer. En die laat dit niet gebeuren.
Ja, maar als ze, ik bedoel, Til kreeg kramp. De spelers krijgen nu al kramp, weet je wat? Dan kan hij nog zo'n goede trainer zijn. Als ze het niet op kunnen brengen fysiek, dan houdt het toch op.
Ze hebben nu wel die buitenspeler van, wat is het, Arsenal?
Arsenal, ja. Ja.
Er waren wat leuke bewegingen.
Ja,
is wat beter zeker. Dan Jaren Baks, hè, toch?
Ja, die zit nog niet echt lekker in zijn vel.
Het is echt, die is echt wel heel erg slecht.
En Dessers viel natuurlijk enorm door de mand.
Nou, zeg, wat dat een was afknapper was.
Maar die had wel een vrij grote kans, dacht ik.
Nou, we hadden wel drie grote kansen.
Drie enorme kansen.
Ja.
Ja.
Ik had mijn gram een beetje gehaald. En toen las ik dat vanochtend even terug. En kijken of het goed in de krant staat. En toen had ik geschreven met zijn mooie blauwe ogen. Toen dacht ik van, ik beoordeel hem nu op zijn uiterlijk. Als ik dat met een vrouw had gedaan, dan had ik kritiek gekregen. Maar ik heb dit niet vermoedend opgeschreven.
Het is toch ook een uitdrukking? Ik geloof jou niet op je mooie blauwe ogen.
Daarmee, zo had ik hem niet bedoeld. Maar zo zie je maar dat je heel onbewust in dit huidige tijdsgevricht in de fout kan gaan, Frans.
Ja, ik op dit gebied hou ik mijn mond. Uiterlijkheden zul je bij mij niet besproken zien.
Okay.
Je moet een sensitivity reader hebben voor die column. Anders lopen het uit de hand. Jij doet onbewust allemaal gekke dingen.
Hebben sommige columnisten dat dan?
Weet ik niet. Romanciers in elk geval wel, hè? Steeds meer.
Nee, toch? Ik geloof daar helemaal niet in. Een sensitivity reader, dat noemen we in mijn kringen een redacteur.
Ja, ja. Nou ja, misschien.
Nou, maar dit is echt een sensor. Een hele gevoelige redacteur. Van is dit wel geslachtelijk in orde of raciaal niet uit de bocht vliegend enzovoort. Dus, nou ja, ja, ik had mijn halve oeuvre wel in de prullenbak.
Wat dacht je van Brusselmans?
Nou ja, die wordt al.
Die is al gecanceld.
Gecanceld.
Ja.
Die is voorbij. Dat is,
Wat vinden we daarvan?
Heel erg. Heel gevaarlijk. Een schrijver leest iets voor. Twee mensen in de zaal dienen protest in bij de organisatie. En de organisatie trekt zijn handen af van de schrijver die ze zelf hebben uitgenodigd. Een man die al 57 boeken heel politiek incorrecte dingen schrijft.
Nou, en dat doet hij ook over mannen. Want hij maakt daarin geen onderscheid. Saskia Noord was heel fel op hem, omdat hij anti-vrouw is. Maar ja, ik maak me sterk. Ik heb haar dat ook nog gezegd. Ik kende wel een beetje. Dit doet hij ook met mannen, net zo.
Dat deed hij elke week in een nieuwe revue. Ja, niemand leest meer een nieuwe revue. Maar anders had je het kunnen weten. Dat, elke week. Maar dan zo overdreven dat je kan dat bijna niet meer serieus nemen.
Maar Frans, ben jij nog niet gecanceld? Want jij lustte er ook wel pap van. Of lust.
Ja, het is natuurlijk, dit gebeurt op zo'n festival. Hè? Dus die mensen het gaat ook nooit dat ze eerst je boek lezen en dan kwaad worden. Nee. Ze lezen je boek niet en worden zomaar kwaad. Hè? Dat was met Rushdie ook. Ik dacht toch niet dat echt dat hele Midden-Oosten het werk van Rushdie heeft zitten bestuderen in het Engels. Dat heeft niemand. Ze kunnen die naam nog niet schrijven, bij spreken. Maar
de duivelsversie.
Ze moeten het plaatje erbij hebben, dan weten ze wie ze moeten onthoofden. Maar dat is bij dit soort dingen ook. Ze zoeken natuurlijk, het is een soort woede die een object zoekt om zich op te koelen. En dat herken ik wel. Is op zich vind ik dat ook wel begrijpelijk en sympathiek ook. Dat iedereen zit met woede en je zoekt graag iets.
Uitlaatklep.
Een uitlaatklep. En het is vervelend natuurlijk als het jouw lievelingsschrijver is. En nog erger als je het jezelf overkomt natuurlijk. En dat is het vervelende. Het gebeurt altijd met velen. Ze zoeken een soort hetsen. En ze laten niet meer los.
Is er in jouw oeuvre een passage waarvan je denkt van, nou, zou ik best wel anders opschrijven nu? Of zou me niet verbazen als er claims komen van mensen die zeggen, joh, hey, herschrijf dat even?
Ja, het ligt eraan. Ik had bij de onderwaterzwem, wat een serieuze boek is, heb ik wel eens gehad dat ik een lezing had dat een zwarte mevrouw opstond. In Warmond, weet ik nog. Hele beschaafde, denk ik, iemand die bij de Universiteit van Leiden werkt.
Die donkere mevrouw bedoel je waarschijnlijk?
Zwart mag je ook niet meer zeggen.
Volgens mij wel. Je moet juist niet zwart zeggen.
Nee, zwart moet juist wel.
Oh ja? Ja. Je mag geen blank zeggen.
Dat wist ik niet.
Maar die zei, ja, er kwam wel veel het N-woord voor en weet ik wat. En in het boek, ja, ik zei, ja, het speelt zich in Afrika af. En die man is, ik zei nog blank, nu zou ik misschien wit moeten zeggen. Maar die was blank. Ik zei, ja, die voelt zich niet op zijn gemak. En die reageert zijn angst inderdaad racistisch af. En je zou zelfs kunnen zeggen dat mijn hoofdpersoon een racist is. Maar heeft u daar problemen mee? En toen was ze daar zo de onverdonderd. Toen zei ze, nee. En toen ging ze weer zitten. Dus dat was eigenlijk mijn enige ervaring daarmee. En toen dacht ik, ja, ben ik wel mooi weer weggekomen.
We mooi achter mijn romanfiguur kunnen verschuilen.
Ja, want dat is wel, kijk, er komt natuurlijk toch iets van dat bewustzijn mee. Als iedereen maar daar verontwaardigd over is, en zelfs Ruud Gullit enzovoort, dan denk ik wel.
Maar ja, niet iedereen is daarover verontwaardigd. Hè? Kijk, er waren twee mensen, bijvoorbeeld in het geval van Brusselmans, er waren twee mensen kennelijk verontwaardigd.
Mevrouw Matthijssen en nog eentje.
Nee, maar ik bedoel meer in het algemeen dat ik ben me er nu bewuster van dat mensen daar door op hun pik getrapt, kun je moeilijk zeggen, maar ergens op getrapt zijn als je ze als groep denigerend betitelt. Terwijl ik het wel graag doe. Ik doe het ook over mezelf, zou ik maar zeggen. Maar daar komt nooit protest van. Maar van, ja, mensen zijn.
Maar voel je beperkt nu? Is er een sprake van zelfcensuur?
Nee, dat niet. Nee. Ik ben wel blij dat ik die drie Kessels romans, want dat doelen jullie waarschijnlijk op, dat ik die nog in de onschuldige tijd van dat je dat onbekommerd.
Toen je nog gewoon patat kon zeggen. Toen je nog geen friet moest zeggen.
Precies. Nee, en dat je een Duitser ook nog gewoon een Duitser mocht noemen. Want daar is Van Basten ook nog in de problemen mee geraakt, toch? Met dat ziek huilen. Terwijl ik denk, ja, die oorlog die heeft toch echt bestaan, zeg maar. Die pakjes ook en die gaskamers ook. Dus wat dat betreft, om dat nou allemaal ook meteen weg te poetsen. Maar goed, het.
Ik heb wel altijd, maar ook al in de zogenaamde onschuldige tijd, moeite gehad met het beeld van de beffende Brusselmans. Ik vroeg me steeds af, van, wil ik dit voor me zien? Nee.
Nou, ik vroeg me af of die titel die hij opeiste in België. Hè,
De beste Beffert of zoiets?
De beste Beffert van België.
Ja.
Ja, waarop die gestoeld was.
Ja, geen idee. Misschien getuigenverklaringen?
Ja, maar hoeveel
slachtoffers?
Hoeveel heb je er dan nodig om
uitgeroepen de beste te zijn. Ja,
en in België is dat alleen Vlaanderen? Of beft die ook door tot helemaal tot diep in Luik?
Nee, ik denk maar wordt er in Wallonië
een Vlaming beft geen.
Nee?
Een Vlaming beft zeker geen Waal. Nee. Dat denk ik ook.
Andersom
niet.
Ligt het minder gevoelig.
Vermoedelijk wel.
Ja. Nou, ook weer opgelost. Verder nog dingen?
Nou, laten we het weer eens over voetbal hebben. Ajax, de paas van Daley Blind, laten we wat goeds noemen.
Zo, op
dat
Betalic.
Was die mooie zin. Ja.
Ongelooflijk. Maar ja, wat natuurlijk wel jammer is, dat een linksback die paas moet geven. Ik heb me nogal geërgerd aan het middenveld, wat Erik ten Hag had neergezet.
Hoe stond dat middenveld?
Ja, Gravenberg die stond als controleur. En Klaassen dan iets rechts op het middenveld en Kudus. Ja, die Kudus die heeft werkelijk geen benul. Ja, hij begon goed. Eerste kwartier was hij goed. Hoog tempo in zijn acties. Maar daarna, hij werd helemaal hulpeloos. Hij weet het gewoon niet.
Speelt u op intuïtie?
Ik denk het wel. Ik heb een heel grappig draadje gevonden op Twitter.
En trouwens, Klaassen moet je niet op 6 zetten. Die kan alleen nog op 10. Als hij moet controleren, laat hij altijd mensen lopen.
Ja, dat is zeker zo.
Ja, maar hij ziet het gewoon niet.
Ik heb een draadje op Twitter hier van een Noorse hoogleraar. Een psycholoog die al sinds 1997 scanning bestudeert. Dat is de manier van om zich heen kijken van voetballers. Middenvelders scannen meer dan spitsen. Spitsen het minste. Verdedigers doen het ook. En hij is tot de conclusie gekomen, honderden profvoetballers heeft hij bestudeerd. Is tot de conclusie gekomen dat hoe meer oogbewegingen een middenvelder maakt, des te hoger het percentage geslaagde passes en des te hoger het percentage passes naar voren. Het is ontzettend interessant. Xavi Hernandez is de absoluut de beste op dit terrein. En die werd geconfronteerd met cijfers over het aantal keren dat hij keek om zich heen voordat hij de bal ontving en doorspeelde. Hij zei, ja, toen ik hier die kamer binnenkwam, het is een obsessie voor mij. Toen ik net deze kamer binnenkwam, toen heb ik meteen in me opgenomen de positie van de stoelen en de tafel. En koos onmiddellijk de stoel waar ik het beste overzicht over de ruimte zou hebben. Ja. Dat vind ik zo interessant.
Het lijkt een beetje op, misschien hadden we het er vorige keer al over, wat Simon Cooper in het boek over Barcelona schreef over Messi, hè? Dat hij de eerste 10 minuten altijd wandelt.
Ja, ja,
bewust
ja.
Ook ballen zelfs aan zich voorbij laat gaan. Zodat hij ook als een soort radar de ruimte inschat en zijn eigen positie inschat.
Ja.
En, daarom kunnen voetballers volgens mij ook goed auto rijden. Om deze reden.
Dat klopt. Ik heb eens naast Cruijff gezeten. Ik leef nog. Maar tijdens de rit vroeg ik me dat steeds af. Wanneer gaan we botsen?
Ja.
Maar hij ziet alles.
Ik heb trouwens wel eens naast Jules Dilder gezeten.
Dat was het omgekeerde.
Doodsangst uitgestaan. Ja. Nee, maar die scande helemaal niets.
Nee. Die gaf alleen gas.
Dat kon, ja, nee, maar
die hield ook s'nachts zijn zonnebril op.
Hij heeft ook vreselijke ongelukken gehad. Hè?
Ja, met die
Citroën. Ook zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Maar ik heb doodsangst uitgestaan. Dat was
ik heb naast Van Persie gezeten in de week dat hij net zijn rijbewijs had. Dat viel ook niet mee.
Die heeft ook vrij snel een enorme aanrijding gehad.
Oh, ja,
of over de kop op in de Engeland. Rondweg in
wij, Londen, werden toen, wij werden toen, ik kan me nog herinneren, dat ze zo'n motorrijder echt tegen die auto aanschopte tijdens gewoon halverwege de snelweg ongeveer. Uit woede.
Maar dat klopt met Henk's theorie dat spitsen ook weer slecht om zich heen kijken.
Ja. Maar nou, ik vond het wel leuk. Ik weet niet, hadden we het nou in de podcast over wat Cruijff had gezegd of niet? Dat Cruijff die, of had ik het met iemand anders over? Cruijff die zei ergens, ik moet voordat ik de bal ontvang weten waar mijn tegenstanders zijn. Ik moet weten wat de windsnelheid is. Ik moet weten waar al mijn medespelers zich ophouden. En dan heb ik ongeveer 0,3 van een seconde om de beslissing te nemen. En ik neem altijd de goede beslissing. Dat noemen we intelligentie. Ja. Dat is een hele goede opmerking. En ik vond het heel erg leuk dat Cruijff zich bewust was van de gaven die hij dus had.
Ja, ja.
Nou ja, deze man heeft dat echt wetenschappelijk vastgesteld. Dat scannen heel belangrijk
maar hoe
is.
Hoe doe je dat in godsnaam? Want hoe kun je zien welke oogbewegingen een voetballer maakt?
Dan ik denk dat ze elektroden gebruiken. Maar ik weet niet precies. Of ze zetten een camera erop, hè, die het registreert.
Maar goed, Dennis werd daar toch ook om geroemd altijd, Frenkie de Jong?
Ja.
Hè? Hoe vaak die...
Nou ja, Magic Johnson in het basketbal.
Ja.
Weet je wie het ook heeft? Timber. Die Justin Timber, die ziet ook alles.
Het zou me niet verbazen als hij die gave ook heeft. Maar eentje heeft hem niet en dat is Kudus. Die heeft hem
maar
niet.
Wat me ook niet bevalt is, Timber heeft dat ook. Die heeft alles, zegt Frans. Ik word een beetje moe van dat gelul over Timber.
Ja.
Alsof het een soort nieuwe Johan Cruijff is.
Ja, dat is hij wel. Hij wordt heel veel geld waard.
Ja, dat zal best. Maar...
Het zit toch weer in het Rotterdamse chagrijn, hè? Want nee, hele
het Amsterdamse zelfvertrouwen om te zeggen dat Timber de nieuwe Johan Cruijff is, daar moet ik ook even aan wennen, hoor.
Dat zegt niemand.
Dat hoor ik jou net zeggen, een minuut geleden. Dat zei jij net
dat
30 seconden terug.
Nee,
Pella,
waarom,
dat ding
koppel
terug?
Jij het, waarom koppel je het nou weer aan Rotterdam? Want ik kan, als Rotterdammer kan ik heel goed goede Ajaxide onderscheiden. En deze jongen kan wel wat. Maar laten we nou eventjes wachten, joh.
Dat komt allemaal
even
door.
Geduld, man. Ja. Kijk, Kudus die faalde, werd gelukkig gewisseld door Ten Hag. Die zijn eigen foute beginopstelling moest corrigeren. Timber ging met de punten achteren spelen. Want dat kan Gravenberch dus ook helemaal niet. En ik heb ook best wel vaak goede dingen over Gravenberch gezegd. Maar
de nieuwe Rijkaard.
Met de punten maar met de punten achteren spelen kan die beslist niet. Dat kon Rijkaard overigens wel. En Timber komt daar te staan. En Heerenveen heeft eigenlijk het penaltygebied van Ajax niet meer gezien.
Ja.
Dat zegt wel iets over het spelinzicht. En,
ik wil trouwens best iets aardigs over Timber zeggen. Maar dan over zijn broer. Die had Ajax nooit moeten laten gaan.
Nee, dat denk ik ook niet.
Quinten. Nee, is dat Quinten?
Ja, Quinten is Utrecht.
Ja. Hartstikke goede speler.
Maar weet je, het punt is, Ajax moet zo vaak spelers laten gaan waarvan je later denkt van, had je die nog niet even kunnen... Gisteren, de enige goede speler op het veld bij NEC Vitesse was Doekie. Echt...
die zat ook altijd bij jong Ajax in de verdediging, hè?
Ja. Nou ja, die hebben ze op een zeker moment, toen hij 17 was, van Excelsior weggehaald.
Maar gek dat hij nu nog speelt.
Nul overtredingen gemaakt, hè, deze Doekie, als voorstopper. En dat is in zo'n wedstrijd als gisteren wel redelijk bijzonder.
Ja, maar iedereen was echt de enige, denk ik.
Ja, ja, nog eentje, Daza. Oh ja? Ook nul overtredingen. Ja.
Maar dat hij niet is opgepikt in augustus. Hij zat te wachten ook op een transfer, Doekie.
Zeker.
Hij kwam niet.
Dat is corona.
Maar over dat broertje Timber, ik vind het juist wel goed dat ze die verkopen. Want hij haalt toch net de basis niet, want... Dan zou je toch eerder Alvarez opstellen en weet ik wat. Dus een jonge speler moet wel...
Als zijn broer van Ajax, die vermeende Johan Cruijff, dan wordt verkocht naar Barcelona, kan die andere Timber weer terug naar Utrecht, toch?
Maar
we hadden het net over oriënterende spitsen. Ik heb een spits gezien bij PSV, Vinicius.
Ja.
Die kan er geen tyfus van.
Nee, dus de broer van Kudus.
Mijn god, wat hebben die in huis gehaald, PSV?
Hij ziet er namelijk imposant uit. Je zou denken als je alleen een filmpje ziet.
1,92, schoon aan de haak.
Dan zie je de nieuwe Ronaldo. Ja.
Maar de draaicirkel van een DC-10. Nee, maar echt zo'n slechte speler.
Ja.
Zat niet voor niets op de bank bij Benfica. Nou, onbegrijpelijk.
Ik vond Ten Hag leuker weer in de afloop van... onze spelers verheugen zich enorm op Haaland. Had hij gezegd. Vinden ze echt... kunnen ze zich meten met de Europese top? Oh. Ik denk, ja... Wat zegt Henk altijd? Dream on, Henk. He, toch?
Nou, dat is wel fijn na zo'n gruwelijk weekend... waarin alleen AZ indruk maakte. Want voor de rest was het op elk veld huilen met de pet op. En dan krijgen we op dinsdagavond Haaland in de arena.
Ja.
Daar kan ik me toch wel echt op verkneukelen, werkelijk.
Ja.
Hoe gaan ze dat monster stoppen, jongens?
Timber.
Die moet zijn lichaam tussen de spaken van Haaland gooien.
Hij zal wel inmiddels statistieken hebben die ongeëvenaard zijn.
Ja, hè? Dat denk ik ook wel.
Er zal niemand in de historie zijn die dat...
Nou, hij had geloof ik weer 9 wedstrijden gespeeld en 6...
Om het uur scoort hij, las ik ergens.
Dat is echt niet normaal, man, die gozer.
Maar hij is echt goed, maar ook onverdedigbaar. Dus de paas naar Haaland moet worden afgesneden, hè?
Pasveer gaat het ook niet doen, denk ik.
Hij schijnt er wel van wakker te liggen, die Haaland.
Pasveer.
Die keepers waren ook slecht in het weekend.
Oh, nou eens even noemen.
Haan. Luister, die keeper van jullie weer. Die ene kopbal.
In de lucht was die al.
Hoe haalt hij hoe pakt hij die bal, man? Dus echt een
waanzinnige atleet.
Ongelooflijk.
Maar die gaat toch naar Nice of zoiets? Of,
worden heel veel namen genoemd. Hij zal aan het eind van het seizoen wel weggaan. Maar...
En die spits van Sparta, die verbreekt het record van de meest scorende, dat wordt de meest scorende Duitser. Begrijp ik dat nou?
Die?
Ja.
Nou, voorlopig heeft hij maar 1 keer gescoord, volgens mij.
Nee, alles bij elkaar. Wat hij heeft gemaakt, ik zag een of andere statistiek ergens.
Nou, voor de rest gaat het niet zo goed met Sparta, hoor. Nee. We staan 17.
Mm-hmm.
Dus het wordt weer een billenknijp seizoen. Maar ik zou T niet willen ruilen voor Vinicius.
Nee.
Ze dachten bij PSV natuurlijk... we hebben Romario gehaald, die komt uit Brazilië. We hebben Ronaldo gehaald, die komt uit Brazilië. Deze man, die komt uit Brazilië. Die gaan we halen, dat kan nooit misgaan.
Goed rijtje. Ja.
Jezus.
Ja. Ik wou nog even terugkomen op het Nederlands elftal. Afgelopen maandag is het al, hè? Ik vond die Groeneveld, wat viel die goed in, hè?
Ik weiger daarover te praten. We speelden tegen Gibraltar. Daar kan je niet Groeneveld op beoordelen.
Nou ja, Memphis stond ook in dat veld.
Ja, die kun je dus ook niet beoordelen.
Nee, maar die raakte geen pepernoot. En Groeneveld, die flitste die man steeds voorbij.
Ja, maar dat was een plaatselijke barbier...
Oké, goed. Ik vind het prima.
Nee, alleen, die jongen doet het goed.
Vraag ik me dus af waarom PSV die heeft laten lopen. En wie is verantwoordelijk daarvoor?
Nou, ook interessant is, waarom heeft Ajax hem niet gehaald? Het schijnt dat Overmars, dat hoorde ik bij onze vrienden van de Telegraaf podcast, waar ik heel graag naar luister.
Ja?
Ja, daar ben ik een grote fan van.
Wat is het, Valentijn en...
Mike Verwij.
Ja, dat is
Mike
echt Verwij. Leuk.
Ja.
Dat is echt een goede podcast.
En wat zeiden die over Groenewoud?
Mike Verwij is natuurlijk heel goed ingevoerd. Vindt hij ook zelf. Maar Overmars heeft spijt dat hij...
Dat hij hem niet genomen heeft.
Ja, hij stond heel hoog op lijstje. Het is er niet van gekomen.
Nee, en PSV heeft hem gewoon geen nieuw contract aangeboden.
Ja.
Het is toch ongelofelijk. Hij ging van... toen ging hij naar NEC. Sorry.
NEC.
NEC. Die verkochten hem voor 3 miljoen aan Brugge. Toen ging die voor 16 miljoen naar Bournemouth. En nu weer 24 miljoen naar Villarreal. En wij hadden, laten we zeggen, een half jaar geleden had het merendeel van het Nederlandse voetbalpubliek niet van die jongen gehoord. Nee. Terwijl die toch al voor miljoenen...
Ja, hij is heel lang geblesseerd geweest, hè?
Hij is geblesseerd. Ik weet niet of dat heel lang was. Maar in ieder geval, die clubs die wilden al die tientallen miljoenen voor hem neerleggen.
Ja, en misschien maakt hij nog wel een stap van Villarreal terug naar Engeland of zo.
Zou best eens kunnen. Timbertjes komen van Feyenoord. Die zijn ook zonder slag of stoot.
Ja, weet je waarom die weg zijn gegaan? Reiskosten.
Is dat, ja, dat klassieke verhaal weer.
Reiskosten.
Meestal hoor je dat van Braziliaanse voetballers.
Gedoe over reiskosten. Ja, ja. En die moeder dacht
toen van... Noah Lang kwam toch ook van Feyenoord, of niet?
Heeft hij ook
Dat weet ik eigenlijk niet.
Volgens mij wel.
Maar die hebben ze bij Ajax natuurlijk ook te snel weg laten gaan, omdat die lastig was.
Ja.
En die Groeneveld maakt ook de indruk, natuurlijk typisch zo'n prima donna.
Maar er sneuvelen jongen bij Ajax altijd op discipline, ook in de jeugd, heel veel voetballetjes. Hè? Is het ook niet zo met Bergwijn of Malen geweest?
Nee, Bergwijn die is zelf weggegaan na een conflict met Trustful.
Oh.
Ja.
Een duur conflict.
Dat is een duur conflict geweest, ja. Want ze zijn echt wel met hem bezig geweest, Ajax, om hem terug te kopen.
Zien we Bergwijn deze week spelen of is hij nog geblesseerd?
Ik weet het niet.
Vitesse ontvangt Tottenham, toch?
Tottenham heeft zo verschrikkelijk veel geblesseerde spelers dat Vitesse heeft echt een kans. Je zou het niet zeggen, maar ja. die hebben heel veel geblesseerden.
Nou ja, er is uitgezocht. Gisteren hadden we bij Langs de Lijn iemand van Opta. En de 5 wedstrijden in de Eredivisie met de minste speelminuten, daarvan maakt Vitesse deel uit, 4 keer. Dus Vitesse legt het spel heel vaak stil. Op wat voor manier dan ook. Zij zijn gebaat bij obstructie en nou ja, een niet rollende bal.
Een beetje Getafe-stijl.
Ja, ja.
Dan ben je supporter van een ploeg die het beste is als de bal niet rolt.
Wat zou Marcel van Roosmalen van
dat
deze statistiek
vind ik op de
vinden?
Een of andere manier heel erg bij Marcel passen. Wij zijn het beste als de bal stil ligt.
Zou hij dat kunnen verdedigen?
Ja, ik denk dat hij ervan kan genieten.
Zeker.
Ja, zeker, ja.
Maar het was gisteren zo dat Nek liep te schoppen. En Vitesse lag te rollen.
Ja, maar je werd toch sowieso heel moe van dat opgefokte, gemaakte sfeertje rond die derby. Het wordt net gedaan alsof het Boca Juniors... Boca Juniors River Plate is ook in de kranten ook. En zo. Ja. Vroeger was dat in de Gelderlander een heel ding. Nu is heel Nederland bezig met de NEC Vitesse. Van
ik dacht de Go Ahead Eagles tegen PEC ook nog.
Ik dacht echt bij mezelf, moeten wij in de rest van Nederland hier naar kijken? Ja, het is Arnhem-Nijmegen, hou het lekker onder ons. Ja. Ja, en Twente.
Voor jou is Arnhem ook wel, ligt nog wel in Nederland, toch? Arnhem?
Een leuke stad.
Oh ja, okay.
Ik was er vorige week. Ik vind het heerlijk wandelen daar. Ik had tijd te doden. Ik ben een documentaire met Adelheid Rozen aan het draaien. En ik had 3 uur te slechten. En dan ben ik daar gaan wandelen. En dan raak je echt buiten adem van die klimmende.
Ja, ben je gewend.
Ja. Zeg niet te geloven.
Nee, het is een leuke stad. Ja. Maar als het op voetballen aankomt, dan raken ze in de war.
Ja, maar het is ook zo, hoe noem je dat? Het is niet echt. Het komt mij over als niet echt spontaan. Een beetje opgeklopt allemaal.
Het is hysterisch.
Ja.
Hier zijn de media wel verantwoordelijk voor. Er werd met enorme graagte over deze vermeende derby gesproken vooraf. Ja. Elke dag ging het los.
Dus net als bij Go Ahead tegen PEC, dat gedoe. Hetzelfde. De IJsselderby. Ja. Who cares?
Nou vind ik de aanblik van een volle stadion bij Go Ahead Eagles wel lekker, hoor.
Ja, geweldig.
Dat ziet er goed uit.
Nou, het is een leuk stadion, ja.
En het is vaak bij dat soort clubs compensatie omdat er op het veld natuurlijk niks te zien is. En dan moet je als supporter er zelf wat van maken. Ik denk dat en die supporters gaan elke keer trouw naar zo'n stadion.
Ja.
Ja, en als je denkt, we gaan wat matten en wat klieren en...
Ja, en daar heb je ook iemand is een keer begonnen met het tuinhek van de spits van de tegenpartij in de clubkleuren te schilderen. Ja. En dat gaat dan door...
Eindigt dan de slachtoffer.
En dat eindigt dan, ja, met dat soort dingen, ja. Loopt altijd net een tikje uit de hand.
Kun jij iets leuks... Jij kent alle Feyenoorders goed, Michel.
Nou, nee, helemaal niet.
Jawel, je hebt er een hoop van dichtbij meegemaakt. Maar die Kees van Wonderen, wat moeten we daar nou van vinden? Is dat een coming man als trainer?
Nou ja, dat kan ik ook niet beoordelen. Maar het is wel een intelligente jongen. Die heel veel nadenkt over het spel. Dat deed hij als speler al. die wel goed vroeger in die groep ook wel die spelers bij elkaar aan elkaar kon verbinden, zal ik maar zeggen. Dus hij heeft wel wat hoor.
Het lijkt mij een goede trainer.
Het is een jongen die uit een gezin komt, uit een soort modelgezin komt. Vroeger zaten zijn broers en zijn ouders altijd op de tribune. Beetje jaren 50-achtig, keurige jongen.
Netjes, ja.
Netjes, betrouwbaar.
Dus maar hij kan de nieuwe Ten Hag worden, als ik het zo hoor. Qua type.
Ik denk niet, het is iets anders toch?
Ja, het is toch iets anders wel. Alleen het probleem bij hem is vaak geweest dat hij heeft na zijn voetbalcarrière best veel dingen gedaan. Hij is altijd heel snel gestopt. Heel snel was hij of verveeld of dacht hij, het is toch niet, ben niet op mijn plek. Dus dat is wel altijd het punt bij hem. Maar ik heb het idee dat hij nu wel zijn plek heeft gevonden.
Hiervoor deed hij onder 16,
hij
volgens mij.
Van alles gedaan. Ik KVB, weet het niet eens meer.
Een jong Oranje toch ook?
Ja, onder 16 dacht ik. Maar
zijn broer zat, wat deed hij nou ook
die
weer?
Heeft daar toen de internetsite van Feyenoord opgezet. Bij de mediaafdeling werkte die Edward van Wonderen.
En dat heeft hij toch heel goed verkocht?
Nee, hij had daarvoor was hij zo verstandig toen het internet kwam. Was hij er als een van de eerste bij om de domeinnaam voetbal.nl te claimen. En die heeft hij op het juiste moment verkocht.
Heel goed.
En dat deed hij goed. En later is die jongen nog wel verder gegaan in het voetbal. Waar heeft hij nou gezeten? Bij PEC geloof ik. In het bestuur. Ja.
Over dat hysterische gedrag gesproken. Gisteren had Ron Jans ook weer zo'n aanval. Hè?
Ja, maar dat is toch heel komisch als Ron Jans boos wordt. Dan moet ik altijd keihard lachen voor de tv.
Nou ja, ik dacht bij mezelf.
Vrees, ik heb me zo gestoord aan die man. Want die was dus de schuld.
Van die rode kaart.
Van die rode kaart. Juist, van die Zerouki.
Dacht ik ook meteen. Zerouki was opgefokt.
Opgefokt.
Door dat gedrag van Ron Jans.
Ron Jans, die bejaarde die gewoon het voorbeeld moet geven, toch?
Ja. Ja.
Oh, ik word fel. Frans, correct me.
Het gaat over Willem II, hè?
Sensitivity reader moet er even aan te pas komen.
Nee, maar ik dacht ook meteen, toen die Zerouki die bal op de grond gooide, denk ik, ja, als die Jans normaal was gebleven, dan had Zerouki dit niet gedaan. Punt.
Ja.
Hij brengt zijn eigen ploeg in de problemen.
En een beetje geïrriteerd tegen de verslaggever ook en zo, toch?
Hij liep min of meer weg, Ron Jans.
Nee, joh.
Zijn beste tijd gehad, hoor.
In de war.
Oh ja, we gaan voorspellen. We gaan hoe noemen we die wedstrijd eigenlijk? Tussen Ajax en PSV, dat is niet de klassieker.
Het is gewoon Ajax-PSV.
Ajax-PSV, die gaan
soort,
we voorspellen.
Soort klassieker.
Ja. Michel van Egmond is eventjes Frank van der Lende. Dus met een flinke bos haar op,
dat is ook wel eens een keer lekker.
Op het hoofd. Frans, wil jij Matthijs van Nieuwkerk spelen?
Ik ben hem gewoon. Ik fluit al Franse chansons hier naartoe.
Vertel mij dan maar eens. Wat wordt het Ajax-PSV?
Een spannende 1-1.
1-1? Ja?
Oh. Ja, ik spreek namens Matthijs zelf, denk ik, hier heel anders over.
Je bent het. Henk?
Ik denk dat Ajax in met 3-1. En ik heb daar een hele mooie, goede verklaring voor.
Doe maar.
Ajax speelt dinsdag, PSV speelt donderdag. En die hebben dan 2 dagen... minder rust.
Dus de Eindhovenaren worden eigenlijk genaaid door het programma. Hè?
Nou ja, ze genaaid door hun eigen onvermogen om Champions League te halen. Nou ja,
zo kun je het ook zeggen.
Nou, onderschat je wel het briljante wisselbeleid van.
Precies, dat is daar helemaal op geënt.
Ja, helemaal, op uithoudingsvermogen.
Ja, dat gaat helemaal goed komen.
Ja. Frank van der Lende, wat wordt het?
Die zegt 2-0.
2-0 voor Ajax. Ik zeg 2-1 voor Ajax. Dan gaan we nog even verder voorspellen wat die wedstrijd betreft. Henk Spaan, wat gebeurt? Wie maakt...
Davy Klaassen scoort, want Davy is gemotiveerd. Want die wordt tegen Borussia natuurlijk aanvankelijk niet ingebracht. Omdat Berghuis wil laten spelen. Dus Davy Klaassen scoort.
Matthijs?
Verwoestend schot van Gakpo.
Hugo Tadic scoort.
Ja,
Frank van der Lende zegt...
Haller. Natuurlijk. En gaan we kijken of die een keer lacht, die Haller, als die gescoord heeft. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Ik heb nooit zien lachen.
En elk doelpunt lijkt op het vorige, hè?
Ja.
Eerste paal. Ja. Even chippen. Dan hebben we nog een vrije keus kunnen we maken. Henk Spaan, wat is jouw vrije keus?
Dat Tadic weer een assist geeft.
Dat is heel origineel.
Ja.
Dat doet hij voortdurend. Ja. Matthijs.
Ik had ook Timber kunnen zeggen, maar...
Nee, doe maar niet.
Penalty, Tadic doelpunt.
Ja. Ik denk dat Sahavi eindelijk weer eens het net vindt. En dat doet hij voor rust.
Hij is niet in vorm, hè?
Nee, hij mist veel kansen.
Ja.
Frank?
Die zegt dat Ajax in allebei de helften scoort.
Origineel. Dat is echt over nagedacht. Dit komt echt zo uit het brein van Frank van der Lende. Mannen, hebben wij nog iets te bespreken? Hoeveel minuten zitten we eigenlijk? Of begint het al te trekken, deze podcast?
44. Oh, ik wil het nog wel even hebben over het
Maestro.
Feit...
Maestro.
Nee, dat...
Je zit toch in Maestro?
Ik zit zeker in
wanneer
Maestro.
Begint het?
Ik moet vanmiddag naar Haarlem.
Ja, maar wanneer wordt het uitgezonden? Want wij zitten...
5 december.
Oh, 5 december.
Maar nou wil ik jullie eventjes voorleggen. Ik weet het al. Henk, noem even wat kandidaten. Wie doen er mee daar?
Simone Kleinsma.
Ja.
Plien van Bianca.
Ja.
Pieter-Jan Hagens.
Ja.
Een jongen die ik verder niet ken.
Jawel.
Ram en nog wat.
Krikken.
Oh, Krikken, oké. Van de vlogs, hè, of zoiets. En dan hebben we...
heel populair bij de jeugd.
Een rapper, Os, dacht ik dat die heette.
Ja.
En een meisje van Fun X of Radio 3.
Eva.
Ja,
Eva.
Jongen, allemaal hele amuzikale mensen. Dat wordt een eitje voor jou.
Simone Kleinsma is niet amuzikaal.
Nou, daar zou ik nog wel eens een podcast aan willen wagen.
Nou, doe ze schot voor de boeg dan.
Simone Kleinsma is van de musicals.
Dat is een feit.
Dat vind je geen muziek.
En dat staat volgens jou.
Ja, dat heb jij goed gezien, ja.
Dat is geen muzieksoort.
Ze kunnen wel hard zingen.
Heel hard. En op de gekste momenten, midden in de zin, opeens een gezang uitbarsten. Dat is het merkwaardige van musicals. Zijn jullie al naar die Cruijff musical geweest?
Nou, wat denk je zelf?
Nou, Henk, als voorbereiding.
Nee.
En de Coen Molijn musical, komt die eraan?
Ik denk dat die best wel eens bestaan heeft.
Maar er is al een toneelstuk over Coen Molijn geweest.
Opera,
zeker?
Toch?
Opera, zoiets, ja. Opera met kinderen en zo, ja.
Nee, dat doen wij in Rotterdam dan origineel. Ja,
dus opera met kinderen en
zonder,
zo.
Zonder Simone Kleinsma in elk geval.
Coen met een heel hoog stemmetje ook.
maar goed, daar moet ik dus straks naartoe.
Ja, maar
en wat ga je
Frans,
doen?
Denk jij dat
dirigeren?
Eerst ga gelijk oefenen met het... krijg je les of wat?
Nee, je krijgt in het begin geen les... je krijgt een koptelefoon op en ze schotelen je een muziekstuk voor. En je krijgt de partituur te zien.
Mm-hmm. Wat voor jou gewoon vliegenpoep op papier is, want je kan helemaal geen noten lezen.
Inderdaad. Nou, ik kan wel noten lezen, maar van één instrument.
Ja, ja.
En dit is een orkest, dat is wat anders.
Ja.
Maar, en dan word je geacht, word je in diepe gegooid.
Want maar doe eens voorheen, je deed het net voor. Hoe ging dat?
Dit is radio, hè?
Ja, nee, dat is maar gewoon verrot.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, nou ja, één.
Je bent gelijk gezegend ook door... een beetje popiopie wat je vroeger deed natuurlijk.
Ja. Ja, dat kan ik gebruiken.
Ja.
Dat manueel.
Maar ik vroeg net aan Frans. Denk jij met het gezelschap dat we net opnoemden... dat Henk door de eerste ronde komt?
100%.
Nou, ik denk, jij werkt bij de omroep. Je weet, het diversiteitsprogramma is erg belangrijk.
Ja.
Dan tel ik 2-3 minpunten meteen al. Dus Henk staat met 3-0 achter.
Oud, wit.
Dus hij kan oud, wit en man. En dus hij kan misschien in de tweede helft terugkomen. Maar hij gaat de rust in
ik
met
denk
de 3-0
dat het,
achter.
Ik denk dat het of Pieter-Jan Hagens is... of Henk die er in de eerste ronde uitgaat.
Twee oude witte mannen.
Ik denk dat ze die elkaar laten doden.
Slachten elkaar.
Dat een soort
Heb je een tactiek? Heb je erover nagedacht? Of...
Nee, ik heb geen tactiek. Ik heb op internet een paar filmpjes bekeken en een assortiment van notenschema's en maten bestudeerd. Maar ja, of je daar iets aan hebt, weet ik niet. Iedereen die spreekt, die zegt voor de muziek uitslaan.
Ja.
Dat zegt iedereen.
Ja.
Maar ik heb dat nog niet kunnen oefenen. Voor de muziek uitslaan.
Ik kan niet wachten tot het 5 december is. Ik had eerst 19 december Feyenoord Ajax, maar dat verplaats ik nu naar 5 december. Het heerlijk avondje. Henk op tv. Ja.
Hij gaat wel kijkcijfers scoren. En dat is dan weer fijn, omdat zijn boek natuurlijk nu in de winkel ligt.
Ja, daarom.
En niet alleen Henks boek is natuurlijk in de boekhandel te verkrijgen, maar ook Hartgras. Wil ik toch even gezegd hebben.
Ja.
Wij doen deze podcast niet alleen omdat wij het zo leuk vinden om dit te doen, maar ook om...
Voor het geld?
Dat zeker niet. om ons prachtige magazine, boek, hoe je het ook noemt, tijdschrift...
Onder de aandacht te brengen.
Onder de aandacht te brengen. En daar kun je kopen. Je kunt er ook een abonnement opnemen, nog fijner. En Henk, noem me even één goed verhaal van de recente Hartgras.
Nou, er staat één heel mooi verhaal in van Marieke Groen. Over iemand die een documentaire maakt in Egypte. Voetbaldocumentaire. En zijn vrouw en vriendin is erbij. En die krijgen problemen met de geheime dienst. De Egyptische geheime dienst. Dat is een geheime dienst waar je beter geen problemen mee kunt krijgen.
Say no more. Hebben wij nog iets voor de rondvraag? Kijken we nog ergens naar uit? Zien we ergens tegenop? Ik weet het niet.
Nou ja, we kijken natuurlijk allemaal uit naar Haaland.
Ja. Ja.
En niet alleen in dat elftal Haaland, hè, maar ze hebben een middenvelder Bellingham. Dat is, ik zou.
Dat schijnt een symbiotische tweeling te zijn.
Dat is een duo. Dat is de Piet Bamberg en René van Voren van Borussia Dortmund.
Ja, aangever en afmaken.
Maar ja, in dit geval is Bellingham dus de timber. En Haaland hebben we niet bij Ajax.
Is er ook opgeleid bij Ajax, Bellingham?
Nee joh.
Ik plaag. Goed, Haaland. Het is de week van Haaland. Het is niet de week van Ajax PSV, want dat is gezien de voorspellingen ook eigenlijk kat in het bakkie voor
nee,
Ajax.
Nee, maar daar ben ik het dus niet mee eens, want iedereen onderschat. PSV speelt heel slecht tegen clubs waar ze
kleinere
het spel moeten maken, ja. Want ja, dat kunnen ze niet. Nee. Maar het is een Duitse ploeg, zo moet je zien, ze counteren. Dus ze laten Ajax komen en ze komen er snel uit met Madueke.
Maar zou Ajax een lesje niet hebben geleerd met die 0-4 aan het begin van het seizoen, die Johan Cruijff wedstrijd?
Jawel, kijk, en het zwakke punt van PSV is het middenveld. Een log, traag middenveld, hè, behalve Gutsen, maar die speelt meer als een soort vrije rol.
Nee, ze onderschat Sangaré niet, maar hun kracht is natuurlijk Gakpo.
Nou ja, maar die Sangaré die wordt overschat volgens mij, want die denkt nu echt dat hij kan voetballen.
Nou wordt de dirigent boos. Heb je iets gezegd.
We geven hem
nou
een
gaat
minuut.
Hij dat met dat stokje slaan als je niet uitkijkt.
Nee, maar Sangaré is net zo'n voetballer die juist tegen die slechte clubs struikelend.
Ja, maak het maar erger dan het al is.
Struikelend bij het strafschopgebied
eigenlijk
kan komen.
Eigenlijk is het met Sangaré heel simpel. Als hij vaker dan twee keer de bal beroert, dan gaat het fout, want dan loopt hij
zich
vast.
Het is een speler voor Vitesse. Het best als de bal stil ligt.
Jij zegt het. Ja. Of voor NEC, want hij maait wel eens iemand omver. Ja.
Ik bemoei me hier even niet mee.
Nee, jij bent echt een Sangaré-fan, hè?
Ja. Ik zat Barcelona-Valencia te kijken. Daar hadden ze ook zo eentje. Zo'n enorme uit Guadeloupe. Ik weet niet hoe die heet.
Bij Valencia, ja. Hè? Ja. Kon wel hard lopen.
En heel hard duwen ook. Ja. Maar dat vond ik ook zo'n uit die school van Sangaré en zo. Maar goed, dat.
Zou jij vroeger nou in dat verband het N-woord hebben gezegd? En in 2021 pas je daarvoor op?
Ik zou de huidskleur is me nog nooit opgevallen bij die spelers waar we het over hebben.
Nou, omdat jij Guadeloupe noemde, dacht ik.
Ja, nu het zegt, hij had.
Nee, J. Kessels. Ergens in J. Kessels staat het N-woord toch vast wel?
Er zijn weinig bladzijden waar het. Nee. Ik heb wel eens een verhaal geschreven. Daar was ik heel trots op de titel. De ziel is een eenzame hete N-woord, zou ik maar zeggen.
Ik vond het origineel beter klinken, denk ik.
Maar dat in het nieuwe druk is dat heet dat zo. Maar dat heb ik the heart is a lonely hunter van Carson McCullers heb ik op deze manier hergebruikt.
Wat moeten we nou met een hele beroemde titel als 10 kleine?
Ja, dat kan niet meer zingen. Dat moet geschrapt worden, gecanceld.
Nou, ik was mijn boekenkast aan het sorteren en ik heb al mijn jeugdboeken nog en daar stond ook de N-hut. Van Oom Tom.
Ja. Maar je zou je verbazen hoe recent het woord nog werd gebruikt. Het valt mij ook op in boeken van een paar jaar terug dat het gewoon gebruikt werd.
Martin Bril schreef het gewoon elke dag in een column.
Ja. Ja, maar wij zijn dus ook als racisten opgevoed, dat beseffen we nu. Hebben we dat als kind met de paplepel binnengekregen.
Als we het over racisme in kinderboeken hebben, dan is Kuifje in Afrika daarvan wel. Wel
en die hebben wij allemaal nog wel liggen.
Het beste voorbeeld. Maar dat kan. Ja, dat zou nu echt niet meer kunnen. Dat is echt onmogelijk.
Maar toen jij dat las vroeger, was jij je toen van bewust dat het toch niet helemaal pluis was?
Ja, dat is nou ontzettend moeilijk om je te
Zit in de jaren 50.
Nee, maar je hebt toch nooit George en Jimmy gelezen en dat hij in die kookpot zit als kind en dat je denkt van ja, maar dit deugt helemaal niet.
Nee, ik vond dat leuk. Ik vond Jimmy ook leuk met die dikke lippen en zo. Ja, ik vond het een leuk ventje eigenlijk. Maar ik keek er niet op neer ook. Ah, ja. Het was ook niet. Maar dat deed de tekenaar.
Hij sprak wel raar.
Hij sprak raar. En je had ook natuurlijk bij Asterix had je die Afrikaanse het kraaiennest zat.
Ja. Kluk sprak ook heel raar. Ja, is wel een feit.
Dus wat dat betreft.
Voor een Native American sprak hij geen slecht Nederlands. Maar hij sprak gek
wel eens nagedaan.
Ik heb Kluk gespeeld, maar Kluk sprak gek. Maar weet je wie ook gek sprak?
Erik ten Hag.
Liang Wangtang Cheng bij meneer Van Oorschot. Dat was een soort goochelaar op kindertelevisie. Er was een Chinees bij en die... Sorry, mag ik Chinees? Ja.
Jawel.
Er is iemand afkomstig uit China bij.
Met ik zou Azië zeggen voor de zekerheid.
Ja, Azië. maar dan weer een andere Aziat dan in de terminologie van Jort Kelder. Maar die had een hele lange gevlochten haar ding op zijn rug hangen, die Liang. Ja, zie ik ook niet meer gebeuren, toch? Op de nationale televisie.
Hoe komen we hier in godsnaam
op, joh? Door jou.
Ja, jij bent begonnen.
Jij met een hele rare...
Obsessie daarmee.
Ja, obsessie. Ja, je ging je weer proberen Frans iets te ontlokken waar die problemen mee kreeg. Ja. Zo kwamen we erop. Ja. Frans was te slim om erin te trappen.
Ja, een soort talkshow host.
Ja, dat is het gewoon. Een soort Jort Kelder, maar dan met een baard. Ja.
Oké, weet je wat? Ik blijf volgende week dan wel thuis. En Henk is er ook niet, dus we moeten kijken hoe we het hier vol gaan krijgen.
Ah, dan komt Frank en dan gaat het alleen maar over Ajax.
Maar je vindt toch wel ergens anders een witte man die je aan kan schuiven?
Ja, die hebben we genoeg.
Ja, oh, de toch? Witte man, hè?
Ja, toch, een witte mannenclub.
Ja, nee, zonder meer.
En anders moet je het boek van Henk lezen. Het gaat ook over oude witte mannen.
Ik ga kijken of ik deze week tijd kan krijgen. Hoeveel uurtjes ben je zoet met zo'n boekje?
Dat wil Hugo altijd weten, hè?
Hoeveel uurtjes? Ik hou alleen van dunne boeken.
Hoeveel uurtjes dat gaat kosten?
Oh, het is niet eens 200 bladzijden, Henk.
Het is ruim 40.000 woorden, ja.
Ja, en hoeveel kost die eigenlijk?
Ik heb geen idee. 20 zoveel.
20,99.
Is dat nou wel een handige prijs? Kun je daar niet beter alle psychologisch... Alle boeken zijn dat. 19,99.
Nee, maar ze zijn allemaal overgestapt.
Mensen betalen met een pasje, dus je weet het nog helemaal
niet. Oh, dat maakt niet meer uit.
Je maakt er 122 van de volgende keer. Mensen merken het niet meer.
Dan zou ik er gewoon 24... Ja.
Het boek heet trouwens Stappen tellen.
Ja.
Het was gênant. De aandacht voor het boek, het nieuwe boek van Henk
Spaan. Ik voel me wel thuis op in zo'n ding waar de hele tijd boeken worden geplukt. Ik vind dat eigenlijk wel lekker. Dat valt mij wel.
Ik gun Henk wel een
boekenprogramma worden.
Ik gun Henk wel een bespreking in de Volkskrant of NSC. Hoe heette dat?
Of bij voetbal, of bij Veronica Inside. Ja. Besprekingtje.
Zou Johan het omhoog kunnen houden? Ja.
Dirk heeft over... het liefst over zijn eigen boek, toch? Of niet?
Ja, nou, daar sprak hij ook niet graag over. Spreekt hij ook niet graag
maar
over.
Hij legt het wel graag neer.
Ja, dat doet de productie.
Maar Michel, jij staat garant voor enorme verkopen. Heb jij nog een tip voor Henk? Hoe kan Henk, hij heeft al gezeten...
Zoveel mogelijk dat boek in beeld houden, over al je grenzen heen gaan, al je gêne achter je laten. Als jij bij dat maestro staat en ze verwachten dat je dat stokje pakt, gewoon dat boek pakken. Hij zegt gewoon even 2/4 maten dat boek in beeld. En daarna worden ze boos op je, maar dan is het al gebeurd. Nou, dan ben je weer 20.000 exemplaren verder.
Tijd voor Max belt, wat doe je?
Overal heen gaan. Spijkers, ook belt, spijkers met koppen, de gaan. Party,
ben al
de,
geweest bij
iedereen.
Ben al geweest bij Spijkers.
Galit en Sophie?
Zelfs daar moet je naartoe gaan.
Is die ook al geweest, hè?
Ja. Ja, ben je ook al geweest, hè?
Ja.
Oh.
Ja.
Nou, maar stel nou, Harry Vermeegen...
Ook gaan.
Ja?
Ja, natuurlijk. En ons bellen. Ons bellen dat we erbij zijn.
Goed. Lieve luisteraars, fijn dat u luisterde. Volgende week weer een nieuwe podcast. Zonder Henk Spaan, zonder Hugo Borst. Maar met een geweldige bezetting. Dat garandeer ik u. Dank voor het luisteren. Yes, there used to be a ballpark. Right here.